De PowerPoint staat vanmorgen in het woord van God. Dat is nogal makkelijk. Ik denk dat een aantal van jullie wel Stichting Jij Daar kennen. En als je Stichting Jij Daar kent, ken je ook Koos de Jong. Een hele aparte vogel, zeggen we altijd. En het is zo'n vreugde om met hem samen te werken. Nou, Koos heeft jarenlang al de gewoonte om aan het einde van de dienst elke spreker te vragen, heel persoonlijk, wie is de Heer Jezus nou voor jou? En ik kom daar al jaren, en elke keer zeg ik tegen Koos, joh, ik heb steeds meer tijd nodig om die vraag te beantwoorden. En dat komt door de groei van je geestelijke leven. Ja, wordt de Heer Jezus eigenlijk steeds meer voor je. En ik hoop dat we dat ook vanmorgen gaan ervaren. Dat de Heer Jezus Christus meer voor ons wordt. Want het gaat om het thema Jezus Christus leren kennen. En misschien zeg je, ja, maar ik ken hem al. Nou, dat is nog maar de vraag of je hem kent. Want er is zoveel over hem te zeggen. Vandaar ook mijn gebed dat het licht van de Heilige Geest echt mag vallen op het aangezicht van de Heer Jezus. En dat we ook niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. En dan zie je zoveel, dan ontdek je nieuwe dingen. En dat is een geweldige, rijke boodschap. Ik ga daarvoor met jullie dat hele bekende gedeelte lezen uit Matteüs 16 vanaf vers 13. Matteüs 16 vanaf vers 13. En hou dat gedeelte dan ook open. Want zoals ik al zei, daar vind je de PowerPoint in het woord van God. En dan wordt het ook stap voor stap behandeld. Er staat in Matteüs 16 vanaf vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? De zoon des mensen ben. Ze zeiden, sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen zeggen Elia. Weer anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tegen hen, maar u, wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook tot u, Petrus, dat u Petrus bent. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op aarde, zal u in de hemel gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemel ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Tot zover dit gedeelte. Als je dat zo leest, en voor sommigen van jullie is dat misschien ook heel bekend, dan weet je dat het in wezen gaat om twee hele belangrijke vragen. En die eerste vraag die luidt, wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? En de vraag daaraan vastgekoppeld is, en wie zegt u nou dat ik ben? Twee belangrijke vragen. En wat je dan onmiddellijk opvalt, dat is dat hun reactie gelijk achteraan komt als Jezus zegt, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? Daar hoeven ze helemaal niet lang over na te denken. Ze weten precies wat de mensen zeggen over Jezus. En ze noemen het op, ze sommen het bijna op. En ze zeggen, nou heren, we kennen mensen die zeggen u bent Johannes de Doper. Maar er zijn ook anderen die zeggen van, nee, u bent Elia. En weer anderen zeggen, nee, u bent Jeremia. En dan heb je er ook nog een groepje bij die zeggen, hij is één van de profeten. En dan komt die hele persoonlijke vraag. Maar wie zegt u nou, wie zeg jij nu dat ik ben? En dan komt daar dat antwoord van Petrus. En Petrus zegt, u bent de zoon van de levende God. U bent Christus. En dan zegt Jezus, vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader in de hemel. Als ik met jullie mag nadenken vanmorgen over de vraag, wie is nu Christus? Dan moet ik echt zeggen dat ik als vlees en bloed dat niet aan jullie kan uitleggen. Ik kan er wel een heleboel dingen over zeggen, maar je zal het licht van de Heilige Geest ten alle tijden nodig hebben om werkelijk te kunnen ontdekken wie Christus is. En dat betekent dus dat we de Heilige Geest daarvoor nodig hebben. Dat we ons daar ook voor open moeten stellen en er ook een gebedszaak van moeten maken. En zeggen, Heere, laat mij toch zien wie u bent door de Geest van God. Wat is de taak van de Heilige Geest? Jezus heeft het zelf gezegd, dat de trooster zal komen. En wat zegt hij van die trooster? Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het aan u, aan jou verkondigen. Dat betekent dat de Heilige Geest iets van de Heere Jezus neemt en dat aan jou en mij bekend gaat maken. Alleen daar is je hele leven voor nodig. Dat is een heel proces. Daarom zei ik al, die vraag wie is Jezus voor jou, die groeit als het goed is. Waarom? Omdat hij steeds meer voor je gaat betekenen. Nu laat ik datgene wat de mensen zeggen proberen te hanteren als een voorbeeld in de hoop dat jij gaat ontdekken dat Jezus veel en veel meer is als dat je nu van hem weet. Wat zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Ze zeggen hij is Johannes. En dat ging over Johannes de Doper. Is dat nou zo gek, dat mensen dat dachten en dat zeiden? Nou, eigenlijk niet. We weten immers allemaal dat zelfs de grote profeet Jesaja, die zoveel heeft gezegd over de komst van de Heere, die zoveel profetie heeft uitgesproken, dat Jesaja ook een profetie uitspreekt over Johannes de Doper. En dat hij zegt, er zal een stem klinken in de woestijn. En die zal zeggen, maak recht die weg. En hij zal de Heere Jezus aankondigen. Dat betekent dat Johannes de Doper profetisch gezien een vervulling was. Hij was aangekondigd door Jesaja. Hij is ook nog een wegbereider. Een wegbereider voor de Heere Jezus. Maak recht de weg. En dat ging erom dat de komst van Jezus wordt aangekondigd door Johannes de Doper. Dus het is helemaal niet zo gek. Dat mensen zeggen bij de vraag, wie zeggen jullie nou dat de Zoon des Mensen is? Dat ze zeggen, dat is Johannes de Doper, die indrukwekkende figuur. Die man die met zoveel kracht en met zoveel autoriteit sprak dat mensen naar hem toe kwamen als die mensen doopten daar in de Jordaan. En zijn boodschap had ingang bij de mensen. Hij profeteerde van het woord van God. Hij bereidde de weg. O, Johannes wist dat hij de weg bereidde voor Jezus. Zie, de volgende dag Jezus ziet aankomen, staat er, dan zegt hij tegen zijn discipelen, want hij had ook al discipelen, er waren mensen die Johannes de Doper volgden, en hij zei tegen die volgelingen van hem, tegen zijn discipelen, zie het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. En Johannes wijst op de Heer Jezus Christus. En wat doen zijn discipelen? Zijn discipelen lopen bij Johannes weg gelukkig. En ze gaan vanaf dat moment Jezus volgen. Wat zou dat geweldig geweest zijn voor Johannes de Doper om dat te zien. Dat ze ophielden om hem te volgen. Hij was alleen maar het middel geweest. Maar dat ze vanaf dat moment Jezus gingen volgen. Want hij was het Lam God. Daar heb je zo'n beeld van Christus die de zonde der wereld wegneemt. Maar weet je, mensen zijn soms een middel in de hand van God. En ik ben blij dat ik dat ook mag zijn door mensen de weg te wijzen. Net als Johannes de Doper. Maar Jezus was niet een wegbereider. Al bereidde hij de weg. Maar Jezus is zelf de weg. Dat betekent dat je kunt zeggen dat Jezus meer was dan Johannes de Doper. Oh ja, hij was ook aangekondigd door de profeet Jesaja. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En die hele profetie wees op Jezus Christus, die komen zou. Als kind. Maar hij werd uiteindelijk de weg van God. En toch, lieve mensen, is het goed om daar even bij stil te staan. Want als je zegt van wie is Jezus, dan kan je zeggen hij is de weg tot de Vader. Maar waar is die weg nu begonnen? Is die weg begonnen vanaf het moment dat hij als kindje geboren werd en dat hij zijn hele leven op aarde zich heeft ingezet om de wil van God de Vader te doen? Nee, daar begon de weg niet. De weg van God begon niet in Bethlehem. Maar de weg van God is begonnen in de hemel. Dat kostbare moment, die ontmoeting tussen de Vader en de Zoon. Dat de Zoon voor de Vader gaat staan en zegt, Vader, hier ben ik. In de schrift is over mij geschreven, om uw wil te doen. En Jezus stelde zich bereid aan de Vader. Waarom? Omdat het Vaders welbehagen niet was hoe de mens leefde op aarde. En hij wilde zo graag de Vader welbehagelijk zijn. Daarom zei hij, zie, hier ben ik. Er is al over mij geschreven in de boekrol. Het staat er al dat ik zou komen. Zoveel profetieën. En daar zegt hij, hier ben ik. Dat betekent dat de weg begon in de hemel. En niet van de aarde naar de hemel, maar van de hemel naar de aarde. Weet je, dat is me een keer zo duidelijk geworden. Toen mijn eerste vrouw en ik een nieuwe woning kregen in Dieren. We hadden al in verschillende woningen gewoond, maar er waren oude woningen, die bestonden al een aantal jaren. En toen kregen we een gloednieuwe woning, in een hele nieuwe woonwijk. En toen we daar kwamen, ontdekten we al heel snel dat de straten nog niet waren aangelegd. En we liepen daar met al de spullen door het zand om te komen bij ons huis. Maar we hadden één voordeel. Een paar weken later begonnen ze de straat aan te leggen. En ik heb er zoveel van geleerd. Ik weet niet hoe lang ik voor het raam heb gestaan, maar ik heb het goed bekeken. Het eerste wat ik ontdekte was dat er hele grote tekeningen werden bekeken, blauwdrukken die op kantoor gemaakt werden. En die blauwdrukken die gaven precies aan hoe de straat moest worden aangelegd, met parkeerplaatsen, met een P erbij, met invoegstroken. En allemaal dingen die gedaan moesten worden en die van tevoren waren uitgewerkt. En toen leerde ik een les van al die straatmakers. De straat werd aangelegd, niet geasfalteerd, maar steen voor steen. En zelfs met verschillende kleuren. En dan zie je zo'n straatmaker, die ging op zijn knieën om de weg aan te leggen. En hoe deed hij dat? Hij legde steen voor steen in het model overeenkomstig de tekening. En hij werkte zichzelf steeds meer achteruit. En voor hem ontstond de weg. En ineens dacht ik, Dat is eigenlijk precies wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft zichzelf achteruit gewerkt. Hij heeft zichzelf vernederd. En de weg voor hem ontstond. Hij heeft het gedaan steen voor steen. Dat betekent dat hij alles heeft meegemaakt wat je als mens kan meemaken. Lijden, strijd, beproevingen, moeite. Precies overeenkomstig het model wat ontworpen was in de hemel. Hij heeft precies de weg bereid. Waarom? Omdat hij niet gekomen was om zijn eigen wil te doen, maar om de wil van de Vader. En zijn leven was een weg van lijden en strijd. En weet je wat de zegen is? Dat hij die elke steen in zijn eigen hand heeft genomen en hem neergelegd heeft, dat betekent dat hij elke beproeving in de weg die jij moet gaan en die ik moet gaan, dat hij die begrijpt. Dat we een hoge priester hebben die met al onze zwakheden op de hoogte is. Hij kent ze allemaal, daarom begrijpt hij ons. Daarom kan hij voor ons bidden. Daarom kan hij zeggen, ik weet waar je doorheen gaat. En weet je wat het wonder is? Dat die weg die in de hemel begon, die is als het ware helemaal onder ons doorgelegd. Zodat we alleen maar die weg hoeven te bewandelen. Op die weg hoeven te gaan staan in de zekerheid. Er is niemand die tot de Vader komt dan alleen maar via de weg Heer Jezus Christus. Maar je moet er wel op gaan staan. Je moet wel gaan lopen. Je moet wel die weg durven gaan. Maar je mag weten, hij is de weg zelf. Nu is het heel gemakkelijk om te vragen ook aan jou, wie zeggen de mensen nou die jij kent dat de Heer Jezus is? En misschien weet je precies van je vriendinnen, van je vrienden, van je collega's. Misschien weet je precies van de ouderlingen, van de dominee, wat zij ervan zeggen wie Jezus is. Misschien weet je het zelfs al van mensen die bij andere kerken horen, dat je precies weet hoe ze over Jezus daar denken. En misschien is dat heel anders als dat jij over Jezus denkt en jij hebt gehoord. Maar wie zeg jij nou dat Jezus is? Weet je, als je pas tot geloof komt, dan weet je vaak niet meer dan alleen maar dat er staat en Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik merk dat heel vaak in getuigenissen van mensen, die soms al jarenlang op de weg zijn, dat ik denk, ben je nou nooit verder gekomen? Die altijd dezelfde tekst noemen, jaar in, jaar uit, als ze hun getuigenis van hun geloof moeten doorgeven. Dan denk ik, kom je nou te verder? Heb je dan nooit wat anders te zeggen over Jezus dan alleen maar, sorry dat ik het zo zeg, dan alleen die geëikte teksten, die bekende teksten? Is er nou nooit iets nieuws gekomen in je leven? Ik vraag mensen wel eens die al een tijdje op de weg zijn, zeg, joh, wat heb je nou gisteren met de Heer Jezus beleefd? Gisteren? Ja, gisteren. Dan weten ze soms wel dat ze 10 jaar geleden tot bekering gekomen zijn. En dan denk ik, je bent die weg niet gegaan, je bent op die weg blijven staan. En het is de bedoeling van een weg dat je die bewandelt en dat je verder komt in je leven. Nou, bedenk het eens voor jezelf. Is Jezus voor jou misschien Johannes de Doper, die alleen maar de weg wijst? Nou, sommige mensen komen nooit verder dan alleen dat wat de dominee heeft gezegd. En ze zeggen, Christus is de weg. En ze weten dat allemaal, maar ze zijn nooit die weg gegaan. Wat je moet doen is weglopen bij mensen die een tijdje in het middel geweest zijn om die weg van Jezus te volgen. En te zeggen, zie het Lam Gods, maar ik wil er niet alleen maar naar kijken, maar ik wil naar het Lam Gods toe gaan. En zeggen, hij heeft ook mijn zonde weggenomen. Jezus is niet alleen maar een wegbereider. Hij is niet alleen een Johannes de Doper. Hij is de weg zelf, en die weg loopt uit naar de hemel. Weet je wat ik zo mooi vind? Als ik zeg van dat die weg van God begonnen is in de hemel, en die loopt naar de aarde, en dat die van de aarde doorloopt naar de hemel. Dat vind je zo mooi in die tekst uit 2 Korinthe 8, waar staat, hij die rijk was, die is arm geworden. En als je over de rijkdom van de Heer Jezus wil weten, die hij had voor de grondlegging der wereld, moet je Spreuken 8 lezen. Er wordt een hele beschrijving over de Heer Jezus gegeven, hoe die was in de heerlijkheid van God. En dat was alleen maar heerlijkheid. Hij was er als een troetelkind. Hij was zo gewend aan die rijkdom van God. En hij zegt, Vader, ik wil het alles opgeven. Ik wil arm worden, om zij die arm zijn. Rijk te maken. Wie is Jezus voor jou? Die daar kwam in een stal, in een kribbe. Die niet geboren werd in een paleis, maar die daar als een kindje kwam in de wereld, bijna in armoede, dat er zelfs geen plaats voor hem was. Dat is Jezus. En die komt in onze armoede om ons nu juist rijk te maken in Christus. Ik las het van de week nog. Een gemeente waar staat, gij zijt rijk geworden in elk opzicht. Dat is wat Jezus doet. Jezus is een bron van rijkdom. Er staat in Romeinen dat hij, dat er uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn. Dat betekent, hij is de bron, hij is de middelaar en hij is het doel. Jongen, wat heb ik nou al veel genoemd over wie Christus is. Kan je allemaal niet onthouden, daarom moet je opschrijven. Maar hij is meer dan Johannes. Is het nou zo gek dat er mensen waren die zeiden, nee, het is niet Johannes de Doper. Wel nee, Jezus is meer dan Johannes de Doper. Jezus zeide, Jezus, dat is Elia. Je zou bijna zeggen, hoe kom je er nou bij om te zeggen dat Jezus Elia was? Nou, ook daarvan moet ik zeggen, ik vind het niet zo vreemd. Ik vind het niet zo gek dat mensen zeiden van Jezus, hij is Elia. Waarom? Nou, ik heb Elia leren kennen als een man die een echte wonderdoener is. Jongen, hij gaat er staan op die Karmel met al die honderden Baalspriesters. En hij durft het aan, die grote confrontatie. Dat hij zegt, nou bouwen jullie maar een altaar, roep maar tot God of hij zal antwoorden met vuur. En ze gaan zich zelfs insnijden en ze gaan schreeuwen. En Elia die begint een beetje te spotten. En die zegt, joh, je moet een beetje harder schreeuwen. Misschien slaapt hij wel. Maak hem maar wakker. En hij spot zelfs met die afgoden. En dan is hij aan de beurt. En dan gaat hij eerst, omdat dat hele altaar omver was gegooid, gaat hij het weer opbouwen. Dan laat hij water aanslepen en hij gooit er emmers water over, zouden we vandaag zeggen. Om te laten zien, mensen, het is echt nat. Ja, ongelovigen zeggen dan. En er was droogte. Waar haalt hij dat water dan vandaan? Nou, als je er geweest bent, dan weet je, de Karmel ligt aan de zee. Water genoeg. Alleen ze konden dat niet drinken. Maar kon wel over het altaar heen gieten. En dan gooide het eroverheen en het water droopt er aan alle kanten uit. En hij begint te bidden. En hij hoeft niet zo lang te bidden. En God antwoordt daar met vuur. Dus we denken aan de wonderen die er gebeurd zijn door Elia. Maar dat niet alleen. Elia, lieve mensen, is een profetisch figuur. Elia die verscheen zelfs met Mozes op de berg der verheerlijking. Er is een profetie die zegt, Elia die zal komen. En Elia komt ook straks in de grote verdrukking op aarde en behoort bij die twee getuigen. Daar zijn we van overtuigd. Elia is zo'n profetische figuur, dat je zou zeggen, de Bijbel staat vol van hem, zelfs in het Oude en zelfs in het Nieuwe Testament wordt hij genoemd. Ik denk altijd, Petrus, hoe heb je het toch gezien? Toen daar met Mozes en Elia op de berg aan de Heer Jezus verschenen, zei hij dat ook. Zeg, Heer, het is goed dat wij er zijn. Kunnen we een teentje voor u neerzetten en ook een voor Mozes en Elia? Die waren al jaren niet geweest. En ineens stonden ze. En Petrus herkent ze. Hij weet, dat is Elia, dat is Mozes. Elia is zo'n belangrijk figuur. Hij deed wonderen. Hij bad dat het zou ophouden met regenen. En het hield ophouden met regenen. Na 3,5 jaar bad hij weer dat het zou mogen gaan regenen. En er verschijnt een wolkje, zo groot als een mensenhand. En hij waarschuwt dan. En de regen barst los. Elia is zo'n bijzondere figuur in de Bijbel. Een profetisch figuur. En die schriftgeleerden en al die mensen in de dagen van Jezus, die dachten, Elia is gekomen. Dat dachten ze zelfs toen hij aan het kruis hing en uitroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Zeiden ze, stil, wees nou stil. Hij roept Elia. En dat Elia begrip, dat leefde aan alle kanten. Hey, het is niet zo gek. Alleen, ze hebben de klok horen luiden, maar ze weten toch niet precies waar de klepel hangt. Want ze denken dat de Zoon des mensen Jezus Christus is. Niet Elia is en niet Jezus Christus. En ze zeggen het ook. Jezus is Elia. Maar wat zeg jij nou? Ik bedoel niet dat je uit je opvoeding, en ik bedoel niet dat je vanuit de theorie zegt, hij is de Christus. Nee, ik bedoel, wat is nou het antwoord van de praktijk van jouw leven? Met andere woorden, hoe openbaart Christus zich nou aan jou? Hoe ken je hem nu? Misschien moet je wel zeggen, met de praktijk van jouw geestelijk leven. Jezus, dat is voor mij Elia. Dat is voor mij echt iemand waarvan ik geloof dat hij wonderen kan doen. En ik geloof ook in de wonderen van Jezus. Maar geloof je ook in Jezus als hij geen wonderen doet? Geloof je ook in Jezus als je soms jaren moet bidden en het maar niet gebeurt? Geloof je dan ook werkelijk dat hij de Christus is? Of haken we dan een beetje af? Het is al zo lang geleden dat hij een wonder gedaan heeft. Ik heb mensen zo af zien haken. Die zo geloofden. Maar verhoringen bleven uit. Die genezing die kwam maar niet. Ze hadden er al zo lang voor gebeden. En wat heeft het dan voor zin om nog te geloven als er toch niks gebeurt? Wat heeft het nou voor zin om in God te geloven als die hemel toch van koper blijft? Ik smeek al zo lang en het gebeurt maar niet. En mensen keren zich af van Jezus. Het helpt toch niet. Hoe vaak heb ik het mensen al horen zeggen, bidden dat helpt niet. En laten we maar heel eerlijk zijn, wat lijkt dat er soms ook op? Dat bidden niet helpt. En dat je het af laat weten en zeggen, nou ja, ik hou er maar mee op. Weet je, als je dat zegt, dan is Christus voor jou niet meer dan een Elia. Dan zeg je in de praktijk precies hetzelfde als wat de mensen zeiden in de dagen van Jezus. En ik bedoel dat niet om je beschaamd te maken. Maar ik wil je die dingen wel noemen om de hoop dat je verder groeit in je geestelijk leven. En dat je tot ontdekking moet komen. Het is Johannes de Doper niet. Hij heeft niet alleen maar die weg bereid. Hij is de weg. En dat je moet ontdekken, hij is meer dan Elia. Hij doet wonderen. Maar er zijn ook tijden dat hij geen wonderen doet. Maar hij blijft zo dezelfde. Of behoor je bij de mensen die al wat meer geestelijk gegroeid zijn? Die al wat langer op die weg zijn? En die toch zeggen, Jezus, ja, dat is in de praktijk van mijn leven eigenlijk Jeremia. Ja, maar wie was dan Jeremia? Als we opnieuw zeggen dat het niet zo gek was. Dat het zelfs een groep mensen is geweest die in een vergevorderd stadium al waren van hun geloof. Dat ze toch zeiden, Jezus is eigenlijk Jeremia. Weet je, ik heb een heel dik boek thuis over het leven van Jeremia. En de titel van dat boek is De Wenende Profeet. En het lijkt wel of Jeremia altijd geweend heeft in de jaren dat hij stond in de dienst van God. Als er één profeet is die ongelooflijk veel teleurstellingen heeft ondervonden, dan is het Jeremia geweest. Maar het heeft wel een reden waarom. Weet je, Jeremia was een profeet, en ik zou het menselijk willen zeggen, die keihard was. Die toespraken hield waar je letterlijk van kon zeggen dat hij je binnenste buiten keerde. Met andere woorden, hij liet het binnenste van je hart zien dat het zwart was, dat het zondig was, dat het onrein was, dat er niets deugde van je innerlijke leven. Je kon je uiterlijk misschien vertonen en zeggen, er markeert niks aan, maar hij liet de binnenkant van je hart zien. En als je de binnenkant ziet van je leven, wat de meeste mensen niet willen, ja, dan wijs je hem af. Dan zeg ik, wil niks met die Jeremia te maken hebben. Is mij te hard. Die prediker, die hoeven we niet. Die gaat veel te diep, die dringt zo diep door, dat ik daar niet naar wil luisteren. Nou, wat gebeurt er? In Johannes 6, vers 60, dat is een heel verhaal over de schare mensen die volgen Jezus. Natuurlijk volgen ze Jezus. Ze lopen kilometers achter hem aan en ze overal gaan ze met hem naartoe. Waarom? Nou, hij staat daar broden te vermenigvuldigen. Hij breekt ook nog die visjes door midden en je krijgt nog brood met vis ook. En het deelt het uit. En er is zo'n overvloed dat mensen verzadigd kunnen worden van eten. En ze krijgen bij Jezus alles wat ze nodig hebben. Dat is toch heerlijk om Jezus te volgen. Dat is toch heerlijk om heel dicht bij Jezus te zijn. Hij zorgt zo verschrikkelijk goed voor je. Bij Jezus wil ik horen. Ja, ja. En dan ineens staat er in Johannes 6, en Jezus keerde zich om. En hij keert zich om naar de schare en hij gaat een reden houden die zo spijkerhard is, dat je, wanneer je niet bereid bent om je leven te verliezen, maar het te behouden, dan maak je juist dat het verloren gaat. Maar als je je leven wil verliezen voor hem en het evangelie, dan zal je het behouden. Je leven verliezen. Jezus keert zich om en wat doet hij? Hij begint te waarschuwen voor zichzelf. Moet je goed onthouden. Jezus begint te waarschuwen voor zichzelf. Wie die eigenlijk is. En wie is hij? Hij is iemand die je binnenste buiten keert. Jezus laat de binnenkant van ons hart zien. En wat moet je dan ontdekken? Dan moet je ontdekken dat we al grote moeite hebben om ons gezicht te verliezen. Laat staan ons leven te verliezen. Als Jezus de binnenkant van je hart laat zien, ontdek je dat is alleen maar onrein. Er woont niets goeds in mij. Durf je kennis te maken met jezelf? Ik heb een paar weken geleden tegen mensen gezegd, als je met jezelf kennis durft te maken, dan raad ik je aan om eens Jesaja 59 te gaan lezen en Romeinen 3. Er staan een paar foto's over wie jij bent. Oh nee, niet van buiten, maar van binnen. Weet je, de ellende is dat de foto's die God maakt, die laten ook de binnenkant zien. Jullie zijn gisteren op de foto gegaan, geloof ik, met z'n allen. Nou, je krijgt ze straks nog toegestuurd ook. Dan zegt Arjan nog dat je ze boven je bed moet hangen ook. Maar veronderstel dat het foto's zijn van alle binnenkanten van ons. Nou, ik denk dat ik hem gelijk zou verscheuren, omdat ik er dan zelf bij sta. Weet je, als je jezelf aan de binnenkant leert kennen, en je leert mensen aan de binnenkant kennen, dan zeg je, nou, die hoeft voor mij niet. Ja, je kan wel mooi naar mij luisteren als ik het evangelie breng, maar als je werkelijk weet wie ik ben, dan zeg je misschien, nou, die kerel die hoeft nooit meer terug te komen. Weet je, als we kijken naar elkaars binnenkant, dan is er niks goed. En wat doen de mensen bij Jezus? De een na de ander die haakt af en die gaat weg. Ze lopen allemaal weg. Allemaal, die hele schare loopt weg. En Jezus hoort ze nog zeggen, en deze reden is ons te hard. Deze reden is ons te hard. Ja, ze wilden Jezus wel volgen voor de vermenigvuldiging van de broden. Gratis eten, gratis maaltijd. Maar deze reden, het is ons te hard. Johannes 6, vers 66. En ze gaan weg, ze vertrekken. En wat staat er dan? Dan blijven er 12 discipelen over, meer niet. En wat zegt Jezus dan? Dan zegt hij, willen jullie ook niet gaan? Je moet wel weten, ook tegen zijn discipelen, je moet wel weten wie ik ben. Je moet wel weten wie je volgt. Ja, ik zal wel voor jullie zorgen. Ik zal zorgen dat je alles krijgt wat je nodig hebt. Maar je moet wel weten wie je volgt. Is Jezus een Jeremia? Ja. Hij keert je binnenste buiten. Weet je, het is zo makkelijk om te zingen. Heer, u doorgrondt en kent me. En soms moet je er niet aan denken. Dat God alle dingen kent. En dat hij ons doorgrondt. Weet je, soms willen we de binnenkant van ons leven niet weten. Ik heb jullie verteld, ik heb vroeger heel veel sport gedaan. En ik wilde erin doorgaan, jaar in, jaar uit. Er was alleen één probleem. Je moest elk jaar, moest je doorgelicht worden als je door wilde gaan naar de topsport. Elk jaar moest je naar het consultatiebureau. En dan kreeg je weer een stempel met een briefje en dan kon je weer verder. Het ging om optimale gezondheid. En ik was weer zo'n jaar aangebroken en ik ging, ja, in alle rust naar het consultatiebureau. En toen zei de verpleegster tegen me, als u binnen 14 dagen niks hoort, dan hoeft u zich geen zorgen te maken, dan is het goed en dan kunt u weer verder met de sport. En binnen 14 dagen kreeg ik bericht. Ik moest terugkomen op het consultatiebureau. En ik schrok zo verschrikkelijk. Mijn wereld stortte bijna in. Ik moest terugkomen na een week bij het consultatiebureau. En ik zie me nog lopen tot op de dag van vandaag. Met het consultatiebureau in Utrecht. Ik denk dat ik zeker 3 keer heen en weer gelopen heb. En ik dacht, zal ik niet naar binnen gaan en weer naar huis gaan? En zal ik dan maar gewoon zeggen dat het toch goed is? Struisvogelpolitiek. Waarom? Omdat ik niet dorst te ontdekken, staande voor dat doorlichtingsapparaat, dat ze misschien een heel klein zwart plekje op mijn longen zouden vinden, waardoor ik zou moeten gaan kuren wat ik van sommige mensen wist. En ik liep me voor en ik dacht, zal ik de confrontatie gewoon niet aangaan en net doen of er niks aan de hand is. En toen ik alle moed verzameld had om toch naar binnen te gaan, stond ik achter dat doorlichtingsapparaat en ik kon niet stilstaan. Ik stond te trillen op mijn benen. En die verpleegster die zei, kunt u misschien even stilstaan, want zo kan ik geen foto maken. Ik zei, ja, maar ik ben zo verschrikkelijk gespannen. Ze zei, waarom dan? Ik zei, nou ja, ik zei, je hebt vorige keer gezegd, als ik binnen 14 dagen niks hoor, dan is het goed. Maar jullie hebben me eerder teruggeroepen. En ze kregen ineens zo'n rood hoofd. En ze zei, wat ongelooflijk stom van ons. Ze zegt, want de foto is alleen maar mislukt de vorige keer. Alle zenuwen voor niks. Weet je waarom de meeste mensen niet voor het doorlichtingsapparaat van het kruis van God durven te staan? Omdat ze bang zijn dat ze ontdekken dat je helemaal zwart bent van binnen. Dat er niks goeds woont in je. Dat doorlichtingsapparaat van het kruis dat schijnt dwars door je heen en laat je zien wat de binnenkant is. Jezus Christus, ja, is een soort Jeremia. Hij keert je binnenste buiten, daarom is het niet zo gek. Nou, hoe is het bij jou? Wie is Christus voor jou? Ben je iemand die alleen maar Jezus volgt, als het goed gaat en als het goed blijft gaan? Of ben je ook een christen die gelooft dat hij de Christus is. En dat hij je binnenste buiten mag keren. Dat hij mag zeggen, hé, maar dat is nog niet goed in jouw leven. Er zijn nog onreinheden in je hart. Ik heb dingen ontdekt, niet op je longen, maar in je hart, die er nog altijd zitten. Ik heb je doorgrond. Ik heb je doorgelicht en gezien. Er zijn nog dingen in je leven die eruit moeten. Nou, als je Christus leert kennen, maak je dat zo vaak mee, dat je ineens zegt, ik open de Bijbel, dat doorlichtingsapparaat van het woord van God, en het laat me zien dat er dingen zijn die niet goed zijn. Buig ik dan ook mijn knieën en zeg ik dan, Heere God, ik dank u dat u het hebt laten zien dat het niet goed is bij mij van binnen. Ik dank u dat u me overtuigt van zonde. Of wil ik Jezus alleen maar volgen? Als die me een fijne tekst geeft ter bemoediging, ter vertroosting en zeggen, geweldig, ben zo gezegend. Vergeet nooit die vriendin van ons, die was nogal gevoelsmatig iemand. En die las elke morgen trouw uit de Bijbel. Maar weet je hoe ze dat deed? Dan las ze een stukje en dan dacht ze, nou, dat spreekt me niet zo aan. En dan zat ze weer even verder en dan zag ze een tekst, die had ze al een paar keer onderstreept. Er was een bemoedigingstekst en zei hij, geweldig zeg, dat God me dat laat zien vanmorgen. Nou, dat liet God helemaal niet zien. God wilde dat ze dat moeilijke stukje laat. Want daarin stonden een paar dingen die zo persoonlijk voor haar bedoeld waren. Je kunt de Bijbel lezen zoekend naar een mooie tekst, naar een troostwoord. Maar ik raad je aan om de Bijbel altijd te lezen in volgorde. Want dan kom je alles tegen. Maar ik waarschuw je ervoor, als je wil weten wie Christus is, dan kom je hem ook tegen als iemand waarvan je moet zeggen zijn reden is zo hard. En misschien ben je dan al lang een discipel van Jezus. Toch zegt hij ook tegen jou en mij. Want hij zei het tegen zijn discipelen. Willen jullie ook niet gaan? En dan zegt die belangrijke Petrus, de oudste van de discipelen, Heer, tot wie zullen we gaan? Heer, tot wie zullen we gaan? U bent de God, de levende God. De woorden die u spreekt zijn woorden van eeuwig leven. Ja, je kunt het nog makkelijker maken. Want er is nog een heel klein groepje die zeggen, Jezus, dat is een van de profeten. Nou, dat neem je toch degene die jou het meest aanspreekt. Zijn er profeten genoeg in de Bijbel? Nou, er zijn profeten waarvan ik wel eens denk, jongen, zal ik dat maar overslaan? Ongelooflijk. Wat een harde boodschap. En dan kan je zoeken naar een andere. En dan ga je naar Johannes. Johannes, dat was zo'n discipel die Jezus zo lief had. Hij zegt het allemaal zo teer, met zoveel bewogenheid. Zeg, nou, Johannes, die wil ik graag lezen. Niet zo confronterend, zou je denken. Jezus is één van de profeten. Nee, Jezus is niet één van de profeten. En heel concreet zegt Jezus, wie zeggen jullie nou? Je hebt nou allemaal gezegd wat anderen zeggen, maar wie zeggen jullie nou dat ik ben? En dan zegt Petrus, gij zijt de Christus. Weet je, als ik heb dat niet gedaan, maar als ik ook dat volgende pericoopje zou lezen uit datzelfde Matteüs 16, dan zou ik denken, nou Petrus, dat was wel een mooi getuigenis wat je gaf. Dat was wel een mooi getuigenis wat je gaf. En je zei, gij zijt de Christus. Nou, als je dat volgende stukje leest, hoe Petrus zich gedraagt ten aanzien van Christus, dan gaat hij hem proberen tegen te houden voor het lijden. Hij neemt Jezus als het ware in bescherming. En als ik dat leven van Petrus bestudeer, dan denk ik, nou Petrus, wat heb jij ervan gemaakt? Heb je Jezus al zo lang gevolgd en dan verloog je hem ook nog. Oh ja, je zei, ik zet mijn leven er wel voor in, maar het waren alleen maar woorden. En Petrus was een man die soms zo snel reageerde. En ik wil je dat echt doorgeven. Die zo snel reageerde met zijn woorden. Hij was altijd haantje de voorste. Hij was altijd iemand die heel snel reageerde. Misschien ben je ook wel iemand die heel snel reageert als ik je de vraag zou stellen, wie is de Heer Jezus nou voor jou? En ik zou tegen je willen zeggen, reageer nou eens niet zo snel. Ga er nou gewoon eens een tijdje over nadenken. Voor mijn part schrijf je het op. En zeg je, ja, wie is Christus nu voor mij? En als je het op gaat schrijven, dan ga je ontdekken wie die voor jou is. Misschien ontdek je al een verschil voor wie hij was en voor wie hij al nu is. Moet je ook gaan doen als je klaar bent met de Bijbelschool. Moet je dat lijstje aanvullen en zeggen, nou, Christus is veel meer voor me geworden. Zeg het je maar vast, als je gaat studeren op de Bijbelschool leer je één ding. Als je klaar bent met de opleiding zeg je, ik heb niet geweten dat ik zo weinig wist. Want je ontdekt steeds meer, hoe meer je gaat lezen in de Bijbel, dat je zo weinig weet. Dat is ook met de Heer Jezus. Soms denk je, nou, ik weet wie Jezus is. En als je 5 jaar later zegt, jongen, wat weet ik toch nog weinig over Jezus. En als je 30 jaar de Heer Jezus kent, dan zeg je, wat weet ik toch nog maar weinig over Christus. Je raakt nooit uitgestudeerd over deze psalm. Wie zegt Jezus zelf dat hij is? Ik heb die woorden geciteerd omdat ze meer inhouden dan alleen maar een tekst. Hij zegt, ik ben de weg. Maar hij zegt ook, ik ben de waarheid. Wat weten we van de waarheid? Een spreekwoord zegt, de waarheid is hard. De waarheid is zo confronterend. Wist je dat we in Nederland een enorme kentering hebben gekregen in zoveel kerken van Nederland? Ik zou dat tientallen kunnen noemen, omdat ik elke zondag in een andere gemeente spreek en het overal tegenkomt. Er is een tendens gaande waar mensen denken dat ze Bijbels bezig zijn. En ze hebben er 2 prachtige kernwoorden voor gevonden. Het gaat, zeggen ze in de gemeente, om liefde en eenheid. Ze hebben er zelfs schriftgedeelte voor. Maar het is niet Bijbels. Als je dat nastreeft, liefde en eenheid, dan heb je maar 1 ding nodig. En dat is dat je zo kijkt naar iedereen. En dat je alles maar door de vingers ziet wat de ander doet. Maar het gaat in de Bijbel niet om liefde en eenheid. Dat zien we wel. Homofilie, tuurlijk wordt het goed gekeurd. Want mensen hebben elkaar toch lief? En het gaat toch om eenheid en ze zijn zo één? Tuurlijk moeten die mensen worden opgevangen, maar het is niet Bijbels. Samenwonen is iets wat God nooit bedoeld heeft. Nou ja, je durft er toch niet meer aan om te praten over dat samenwoning niet goed is. En dan moet je gewoon door de vingers zien. Nou ja, oké, die leeft ook met een ander en die is vreemd gegaan. Ja, nou ja, mensen, we leven nou eenmaal in die tijd dat dat gebeurt. Als we maar die eenheid bewaren. Weet je, er is vandaag een streven naar eenheid die gaat ten koste van de waarheid. Het gaat in de Bijbel om liefde en waarheid. En als je de moed hebt om de waarheid te verkondigen, weet je wat ze dan tegen je zeggen? Ze zeggen, je bent ook liefdeloos. Maar je bent niet liefdeloos als je de waarheid verkondigt. En dan zeggen de mensen heel vroom, ah ja, wat is nou waarheid? De een zegt, dit is de waarheid, en de ander zegt, dat is de waarheid. Misschien kan ik het je meedelen hoe dat ontstaan is. Ik heb het zelf meegemaakt. In de jaren 60 van de vorige eeuw is er iets gebeurd wat veel mensen niet weten. Maar ik heb al die dingen meegemaakt. Wat gebeurde er in de maatschappij? Men ging ervan uit en zei, we hebben een these en een antithese. De een zegt, om het wat makkelijker uit te drukken, alles is wit en de ander zei, nee, alles is zwart. En we hebben gezegd, ja, maar we moeten toch komen naar een eenheid in het maatschappelijk denken. En we zijn een beetje van de witte kant afgegaan naar het midden. En de zwarte gingen van hun kant ook wel naar het midden. En we zijn in een grijs circuit terechtgekomen. En we leven in één grijze massa. Wit is niet meer wit, zwart is niet meer zwart. En weet je wat het ergste was? De kerk ging erin mee. Ik weet dat er vergaderingen geweest zijn waar eindeloos gediscussieerd is. Over samenwonen of niet samenwonen of eerst trouwen. Al die discussies over abortus, ze zijn er geweest. Ja joh, jij zegt dit en ik zeg dat. Maar laten we nou proberen van jouw these en mijn antithese te komen tot een synthese. En we verleven vandaag in het middelpunt, in de kerkelijk denken. Vandaar die liefde en eenheid, leven in het midden. Liefde betekent alles door de vingers zien. Niet zo consequent door te zeggen dat is zwart, daar wil ik niks mee te maken hebben. We leven in het middelpunt. Maar weet je wat bijna iedereen is vergeten? Als je in het middelpunt leeft, in een grijs gebied, dan valt de keuzemogelijkheid weg. Dan hoef je niet meer te kiezen. Want er is niks meer te kiezen tussen zwart en wit. Want alles is grijs geworden. En wat doe je dan als je niet meer hoeft te kiezen? Dan zeg je gewoon, mijn waarheid, dat is de waarheid. Ik denk zo, dus ik doe zo. Nou, we zien niet voor niks dat er duizenden mensen losgeslagen zijn. Geen enkel houvast meer hebben. Waarom? Omdat ze zelf denken, zo is het. En niet anders. En wat zegt Jezus? Wie is de Christus? Christus is degene die zegt, ik ben de waarheid. Daarom moet je je leven toetsen, niet aan dat wat mensen zeggen, ook niet wat ik zeg. Dan moet je niet aan toetsen, je moet je toetsen aan de waarheid. Aan het woord van God. En als je zegt, dat is voor mij Christus. Daar wil ik naartoe, daar wil ik me aan spiegelen, daar wil ik mijn leven aan toetsen. Of ik goed ben of niet goed ben, in de goede weg bedoel ik, of in de verkeerde weg. En als ik in de verkeerde weg ben, dan moet ik terug naar Christus. Wie is Christus voor jou? Is hij die waarheid die keihard kan zijn, die zo confronterend kan zijn, dat je binnenste naar buiten komt? Dat is Christus. En Christus is het leven. Daar sluit ik mee af. Want ja, ik kan zoveel over Christus zeggen. Maar hij is ook het leven. Weet je, ik vind het zo'n prachtig gedeelte. Wat Johannes schrijft in zijn eerste brief. In dat vierde hoofdstuk. Waar 3 keer staat. Hierin heeft God zijn liefde geopenbaard. Door zijn zoon te zenden. Waarom staat het er nou drie keer? Omdat er drie keer iets anders bij staat. Er staat drie keer. De eerste keer staat: hierin is de liefde van God geopenbaard, dat hij zijn zoon gezonden heeft, opdat we zouden leven. Dat betekent dat God wil dat je leeft. Niet in een kramp, maar in de kracht van God. Ik vroeg eens aan een jongen van een jaar of 18, joh, wat is leven voor jou? Toen zei hij, nou, dat ik beweeg. Ik zeg, meer niet? Nee, hij zegt, is er dan meer? Ja, er is meer, er is leven. En dat leven wil zeggen dat ik verlost ben van de dood der zonde. Dat ik in vrijheid mag leven. Dat ik niet meer gebonden ben aan de zonde. Tweede, wat er staat is, hierin is de liefde van God openbaar geworden. Dat we verzoening hebben ontvangen. Een verzoening betekent dat het tussen God en mij volkomen verzoend is. Hij heeft me vergeven. Hij heeft me ook verzoend. Er is herstel gekomen in die relatie die er was voor de zondeval. Er is herstel gekomen in de herschepping doordat Christus is gekomen, de Zoon van God. En het derde is, hij is gekomen als heiland. En heiland betekent heelmeester. Dat betekent dat hij heel maakt wat kapot is, wat beschadigd is. Hij heelt je van binnenuit. Weet je, dat is leven. Dat is Christus. En als die Christus in jouw leven groeit, wat gebeurt er dan? Dan krijg je niet ik, maar Christus leeft in mij. Ik moet er vaak aan denken, en laat ik daarmee afsluiten, van die man met die hele moeilijke naam, die je bijna niet uit kon spreken, Sadhu Sundar Singh, een zendeling, een man die zo door God is gebruikt. Die man die was een keer in Nederland, en toen kwam hij op bezoek bij iemand in Zeist, was een kennis van hem. En hij belde aan bij dat grote herenhuis, en een dienstmeisje deed de deur open. En ze zegt, meneer, wie bent u? Nou, zei hij, ik kom voor die en die. Toen zei hij, ja, die woont hier, maar wie bent u? En hij sprak een beetje binnensmonds, Sadhu Sundar Singh, dat ze verstond er geen knal van. En ze liep naar binnen, want ze dorst het niet opnieuw te vragen. En toen ging ze naar de heer des huizes en zei, meneer, er is iemand voor u aan de deur. En gewoontegetrouw zei hij, wie is dat? En toen zei ze heel eerlijk, ja, ik kon zijn naam niet zo goed verstaan, maar het zou Christus kunnen zijn. Wat zullen ze toch van je zeggen? Wat zullen ze toch van je zeggen? Het zou Christus kunnen zijn. Dat je zo'n uitstraling hebt van de heerlijkheid van God. Dat je zo op de Heer Jezus bent gaan lijken. Dat je zegt, dat ze jou zien als Christus. En hij was een man. Ik heb er veel over gelezen. Die een uitstraling had van de liefde van God. Waar mensen zo van onder de indruk kwamen. Weet je, ik vind het zo prachtig. Om mensen te ontmoeten. Die al 40, 50 jaar getrouwd zijn. Dat vind ik zulke mooie stellen. Weet je waarom? Die zijn zo op elkaar gaan lijken. Ze lopen hetzelfde. Ja, na 50 jaar. Ze denken hetzelfde. Ze reageren hetzelfde. Soms ruiken ze ook hetzelfde. Ja, dat krijg je als je zo lang met elkaar omgaat. Soms denk ik van, jongen, het lijkt wel broer en zus. Zo zijn ze naar elkaar toegedragen. Maar hoe komt het nou? Ja, dat komt omdat ze elke dag met elkaar omgegaan zijn. vriend van mij die nam vroeger altijd hele grote stappen. En hij kreeg verkering met een meisje die hele kleine stapjes liep. En hij liep maar te trekken. Hij zei, kom nou, laten we nou doorwandelen. En ze zeggen, ja, we zijn aan het wandelen. En zij trok de andere kant uit. En hij moest leren om een beetje in te houden. En zij moest leren om een beetje grotere stappen te nemen. Maar na een tijdje ging het steeds beter. En zeiden ze tegen elkaar, wat wandelen we heerlijk, hè? Eerst was het ruzie. En nu ging het ineens. En weet je, je moet naar elkaar toe groeien. Iemand zei gisteren heel eerlijk. Weet je wat mijn probleem is? Die zei, ik loop zo vaak voor de Heer Jezus uit. Ik loop harder als hij. Nou, ik weet wat het is. Ik heb zo hard gelopen voor de Heer Jezus uit, dat ik zelfs dacht dat ik eerder in de kerk was dan hij. Maar hij was er al lang. Ik moest leren om achter hem aan te gaan. En niet voor hem uit te lopen, zelfs niet naast hem te lopen, maar achter hem aan te lopen. Als je achter hem aanloopt, dan leer je zijn tred te gaan. Wie is Christus voor mij? Hij is mijn voorloper. Hij wijst me ook de weg. Hij laat me precies zien hoe ik moet lopen en waar ik moet lopen. Geef God dat de vraag, wie is Christus voor jou, een antwoord zou krijgen, waarvan je zegt, dat kan ik niet in twee woorden zeggen. Daar heb ik meer tijd voor nodig om dat uit te drukken. Geef God dat we mogen groeien in de kennis van Christus, wie hij werkelijk is. Zullen we ons hoofd buigen en samen bidden. Heren, misschien mogen we u kennen als onze redder, als onze verlosser, als Jezus die stierf aan het kruis voor mij. Maar Heere God, we danken u dat we niet alleen maar Jezus zullen kennen, maar dat we ook Christus zullen kennen. Onze redder en onze Heere, onze koning, die regeert over ons leven. Dat we u ook leren kennen als Heere, die de heerschappij wil hebben in ons leven. Die het van ons over wil nemen. Die de gelegenheid krijgt om in ons zijn plannen te vervullen. O Heere, wilt u ons doen groeien in de kennis van u die gezegd heeft, ik ben. En wat heeft u daar veel aan toegevoegd? Ik ben. En het staat zo vaak in uw woord, maar Heere God geef, dat we het ook in praktijk gaan beleven. Dat u de weg bent. De waarheid, het leven, het brood, het voedsel, de deur, het licht, de goede herder. En we kunnen doorgaan, Heere, met alles waarvan u zegt, ik ben het. O Heere, doe ons groeien in de relatie met u. En als we vanmorgen als thema hadden, Jezus leren kennen. O, wilt u geven dat we dan niet met de praktijk van ons leven alleen maar te gaan zeggen, hij is Johannes, de wegbereider. Hij is Elia, want ik geloof in hem als die wonderen doet. Hij is Jeremia, alleen als die me binnenste buiten keert. Dan is het met de hart en dan loop ik liever weg. Maar u bent meer dan al die namen van profeet. U bent Christus, de Zoon van de levende God en de Zoon des mensen. We prijzen u, God, om wie u bent. uit genade. Amen.